Hallo. Kunstmatige intelligentie speelt nu al een belangrijke rol in onze maatschappij. De ontwikkeling gaat nog steeds razendsnel. Maar de energieconsumptie is zorgwekkend en kan een serieus probleem gaan vormen voor de verdere ontwikkeling. We gaan het zo hebben over hoe het brein een inspiratiebron kan zijn om dit soort computerproblemen veel slimmer en efficiënter aan te pakken. Voor deze podcast Super Science spreek ik zo met Sander Botté. Hij is senior onderzoeker machine learning bij het Centrum Wiskunde en Informatica. Hij is tevens deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen. De podcast Super Science is een samenwerking van AG Connect en het CWI, mede naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van het CWI. Ik ben Thijs Doornbos, redacteur bij AG Connect. Het kost dus veel energie om neurale netwerken te trainen. Vorig jaar is berekend dat van oost naar west vliegen over de Verenigde Staten en terug met een Boeing 747 ongeveer evenveel energie kost als één training van een model dat de basis vormt van bijvoorbeeld de vertaalmodules van Google. Hoe complexer die modellen worden, hoe meer energie dat kost. En ja, het is het idee dat we nu eigenlijk al zo'n beetje tegen de grenzen aanlopen van wat mogelijk is. Gelukkig lijken er wel oplossingen te zijn voor dit probleem. Bij mij in de studio zit een expert op dit gebied, Sander Botté. Sander, hoe komt het dat neurale netwerken toch steeds meer energie gaan verbruiken? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, neurale netwerken, dat is de bouwsteen van de moderne artificial intelligence, of de AI. En het zijn op zich hele simpele computerberekeningen die een neuraal netwerk uitvoert. Het zijn kleine units die een simpele berekening doen en die berekening weer naar andere units sturen. Maar het probleem is dat de afgelopen jaren die modellen, die neurale netwerken, groter en groter zijn geworden. En de allernieuwste neurale netwerken hebben tot wel 1000 miljard parameters die elke keer berekend worden. En die worden dan ook nog getraind om de juiste parameters te vinden. Worden die getraind in dus steeds grotere datacentrums met steeds meer data. En het gevolg is dat waar je eerst één of twee grafische kaarten in je computer nodig had om iets inzinnigs te doen. Ja, dat zo'n Google nu inmiddels een compleet datacenter gebruikt om een model te trainen. En, alleen al de stroomkosten lopen dan in de miljoenen dollars.
Ja. Even een stapje terug. Hoe werkt zo'n neuraal netwerk eigenlijk? Kun je dat uitleggen in een beetje een simpele bewoording?
Ik zal een poging doen. een neuraal netwerk is geïnspireerd op hoe de hersenen werken. In de hersenen zitten cellen die met elkaar communiceren door allerlei heel veel verbindingen. En in de hersenen zijn dat er heel veel, in de orde van 10.000 miljard. Of 1000 keer 1000 miljard. Verbindingen. Er zijn ruwweg 100 miljard neuronen in je brein.
Wat?
Dat zijn er heel veel. En die neuronen, dus in het model van zo'n neuraal netwerk, praten die neuronen met elkaar door een signaal te versturen, een getal. En dat getal wordt dan weer bij het volgende neuron opgeteld. Eerst vermenigvuldigd met de sterkte van de verbinding en dan opgeteld bij de interne toestand van het volgende neuron. En dat gebeurt dus dan 1000 miljard keer, elke keer dat het netwerk op doorgerekend wordt. Het gevolg is uiteindelijk dat als je dat netwerk nou op een slimme manier in elkaar zet en je vindt goede waardes voor de sterktes van die verbindingen in het netwerk, dan blijk je dus hele slimme dingen te kunnen doen, van het herkennen van plaatjes tot het voor een deel herkennen, vertalen van teksten bijvoorbeeld.
Ja, die bewerkingen, juist omdat ze zoveel keer gebeuren, dat kost veel energie.
Dus elke keer wordt er een vermenigvuldiging gedaan voor elke verbinding. En daarvan zijn er dan 1000 miljard bijvoorbeeld. Ja. Maar dat moet dan voor elk voorbeeld wat je hebt om een data te trainen, moet je dat doen. En de voorbeelden worden vaak heel vaak gebruikt om de data te trainen. Dus om een voorbeeld te geven voor een typisch plaatjestaak, bestaat een dataset dan uit een miljoen of 10 miljoen voorbeelden. En dat wordt dan 200 keer een miljoen. Of 10 miljoen door het netwerk gehaald om het netwerk te trainen.
Ja.
En dat voor een netwerk met ook misschien 100 miljoen parameters. En dat loopt aardig in de papieren al met al.
Ja, dus oké. Okay. Dus dat kost enorm veel energie. En kom je dat er dan op? Wat zijn de wegen om dat efficiënter te maken?
Ja, dat is inmiddels een vakgebied op zich. Hè? Van hoe maak ik dat netwerk nou energiezuiniger? Want het is niet alleen heel duur om dat netwerk dus te trainen, te zorgen dat de parameters geleerd wordt. Maar vervolgens ga je het in zo'n datacenter heel vaak gebruiken. Maar elke keer als je iets in de Siri inspreekt, wordt het vaak eerst naar het datacenter gestuurd. En er wordt daar een diep neuraal netwerk gebruikt om de spraak om te zetten in tekst en er vervolgens iets mee te doen. Dus dan heb je tientallen of honderden miljoenen keren dat het elke dag gebruikt wordt. Dus mensen zijn heel erg druk bezig geweest. Niet alleen met kun je nou dat neuraal netwerk efficiënter maken, kleiner maken. Als je het eenmaal getraind hebt, kun je misschien allerlei dingen weghalen die je niet nodig hebt. Je kunt ook bijvoorbeeld die vermenigvuldiging, dat kun je op verschillende manieren doen. Dat kun je heel precies doen of een beetje minder precies. Dus je kunt de precisie van je berekeningen aanpassen, zodanig dat het toch nog bijna net zo goed werkt als wanneer het heel precies gebeurt. Ja, en je kunt ook heel erg gaan kijken van wat voor soort hardware kan ik gaan bouwen die efficiënter is om dit soort neurale netwerken of te trainen of uit te voeren. Nou, dat laatste, daar zijn ook nog heel veel ontwikkelingen in. Voor wie het een beetje weet hoe wat de geschiedenis is van de diepe neurale netwerk is, dat is echt begonnen toen mensen die grafische kaarten zijn gaan gebruiken.
Ja.
Want die zijn heel erg efficiënt die zijn heel erg krachtig om het soort berekeningen te doen wat je ook in een neuraal netwerk doet.
Ja.
Maar dat zijn natuurlijk wel grafische kaarten die niet gebouwd zijn om neurale netwerken uit te rekenen. Dus dat is een soort bijvangst als het ware. Waar wel steeds meer op ontwikkeld wordt. Dus daar valt ook nog veel te halen. Ja, en waar ook nog veel valt te halen is de hoe dicht lijken die neurale netwerken nou op hoe de hersenen nou precies werken. En de hersenen zijn uiteindelijk nog steeds ruwweg een factor miljoen efficiënter dan zo'n neuraal netwerk. Voor een deel kun je dus wat winnen door betere hardware te maken, die wat efficiënter is dan een grafische kaart voor het berekenen van neurale netwerken. En dus een mooi voorbeeld is dat Tesla bijvoorbeeld een speciale neurale netwerkprocessor heeft gebouwd. En die was toch 75 keer efficiënter dan die grafische kaart. Maar dan zit er nog een heel groot gat naar die hersenen. Dus ja, dan is de vraag ook, wat maakt hersenen nou zo efficiënt? Wat maakt mensen zo efficiënt in energiezuinigheid?
Ja, ja. Had die Tesla-engineer, had hij dat ook al afgeleid uit het brein? Of?
Nee, die was echt geoptimaliseerd van je moet zoveel van die vermenigvuldigingen en optellingen doen in je neuraal netwerk. En dat kun je helemaal optimaliseren van de data die erin gestreamd wordt en de latency die je dan verbergt. Zodat dat je helemaal niks overbodigs doet. En dan win je dus al een flinke factor. Het was overigens wel een van de meest beroemde chipontwerpers in de wereld die dat toen gebouwd heeft. Die dat eventjes gebouwd heeft. Dus ze hebben toen wel de beste van de beste genomen daarvoor.
Ja, ja. Ja. Ja, dus die was 75 keer efficiënter dan een GPU. Maar het is nog lang niet wat het brein kan. Hè? Want in het voorgesprek had je het al over een brein kan verbruikt maar 25 watt en zit in ruim 1,5 liter of zo. Hè? Dat, dat is natuurlijk is waanzinnig als je dat vergelijkt met datacenter die je nu hebt bijvoorbeeld.
Ja, want ook al heeft Google nu grote netwerken, dat is nog steeds een factor 1000 kleiner dan een netwerk in ons brein. Waar dus een half of een heel datacenter voor gebruikt wordt inmiddels. En dat zit in onze hersenen. En die zijn uiteindelijk, als je de schedel en alles weghaalt, is het maar 1,5 liter.
Ja.
En die verbruiken dus in de orde van 20, 25 watt. Dat is een klein gloeilampje voor de oudere mensen onder ons.
Ja, dat is ongelooflijk. Maar ja, je kunt dus blijkbaar uit dat brein nog efficiëntere communicatie halen. Vooral, hè? Dus, en dat is een beetje jouw vakgebied, hè? Begrijp ik. Kun je daar iets meer over vertellen?
Op het raakvlak van neurowetenschappen en AI. En een van de dingen die ik fascinerend vind is dat die hersenen, dus die neuronen, die communiceren eigenlijk niet op de manier die in die neurale netwerk is teruggevoerd. Dat is een abstractie in diepe neurale netwerken. Maar ook wel met een hele geschiedenis waar je toch denkt van ergens, is dat nou wel goed gegaan? Is dat nou wel de abstractie die de hersenen gebruiken? Het werkt, dus er is duidelijk iets wat goed is. De vraag bestaat al heel lang van, klopt dat nou wel en kan er niet meer omdat je hersenen zoveel krachtiger zijn? Dus wat de hersencellen heel specifiek doen is dat ze communiceren niet met getallen, maar ze communiceren eigenlijk met pulsjes. Elektrische pulsjes zijn altijd hetzelfde. En dat doen ze eigenlijk ook heel erg weinig. Die communicatie tussen neuronen is datgene wat stroom kost. En echte biologische neuronen die communiceren met elektrische pulsjes, spikes. En dat doen ze ruwweg 1 keer per seconde gemiddeld. Dus dat is heel weinig. Nou, daar zit dan toch het grootste voordeel van het stroomverbruik in de hersenen in. Het feit dat die neuronen gewoon eigenlijk maar zelden met elkaar communiceren. Het fijne is ook dat als je met een puls communiceert, dan hoef je dus eigenlijk, wanneer je bij die synaps aankomt, bij dat gewicht, hoef je alleen maar dat gewicht op te tellen bij het volgende neuron. Dus je hoeft die vermenigvuldiging ook niet te doen. Mm-hmm. Nou, vermenigvuldiging in een computer is best duur. Die is ruwweg 30 keer duurder dan een dan een optelling. Als je er een chip van bouwt, heb je ook veel meer circuits nodig. Dus het is ook duur op je chip zelf, gewoon in fysieke hardware. Mm-hmm. Maar de vraag is dus van oké, die neuronen die communiceren met pulsjes, die hebben een interne toestand. Kun je daar nou ook krachtige neurale netwerken van maken? Die min of meer net zo krachtig zijn als je diepe neurale netwerken, maar die niet, of die wel veel energiezuiniger zijn dan neurale netwerken. En dan kun je ook hardware gaan bouwen of gaan gebruiken die 1000 keer energiezuiniger is misschien.
Ja, ja. En ik begreep dat er eigenlijk 2 vormen waren waarin je dat in hardware zou kunnen gieten. Volledig digitaal en analoog. Of nee, hybride juist.
Want als je dan eenmaal in hardware wil gaan gieten, dan kom je uit bij, de vraag van hoe doe je dat? En op zich kun je die circuits van een neuron kun je heel goed uitdrukken in allerlei elektrische componenten, zoals condensators, weerstanden, dynamische weerstanden. Dus je kunt een elektrisch circuit maken wat zich bijna net zo gedraagt als een echt neuron. En zo'n circuit kun je echt letterlijk op een chip maken. Dan heb je wel een analoog neuron gebouwd. Alles werkt precies zoals het. Heeft dezelfde dynamica als die biologische cellen. En ze zitten fysiek op je hardware. Ze hebben die condensators. Dus het is vandaar dat het analoge hardware heet. Mm-hmm. Dus je hebt al die dingen die ongeveer waardes hebben. Die neuronen communiceren nog steeds met pulsjes. Dus die analoge opbouw van je spiking neuron genereert uiteindelijk een puls en die wordt gecommuniceerd naar andere neuronen. Maar het neuron zelf is dan analoog. Nou, de andere manier om dat te doen is om te zeggen natuurlijk van nou, computers werken eigenlijk hartstikke goed en ik kan ze hartstikke snel laten draaien. Dus ik kan ook een stukje hardware maken wat zo'n spike neuron emuleert als het ware, of simuleert. Mm-hmm. Dus dan schrijf je code die heel snel uitgevoerd kan worden in digitale circuits die bij benadering hetzelfde gedrag hebben als dat spike neuron. En dan moet je denken aan het uitvoeren van een aantal vermenigvuldigingen en optellingen om de toestand van het spiking neuron te berekenen. Het voordeel van digitale chips is dat ze heel snel kunnen draaien. Ze kunnen op gigahertz draaien als het moet. Dus je kunt allemaal neuronen door hetzelfde stukje circuit laten uitrekenen. Ze zijn ook flexibeler. In de zin dat als jij nou zegt van nou, ik wil toch mijn spiking neuron een beetje anders maken. Net even die circuits een beetje optimaliseren of denk dat ik iets anders nodig heb, dan kun je dat heel makkelijk aanpassen. Dus een kwestie van de software aanpassen. Hopelijk zonder al te veel kosten aan de digitale computer. Maar ja, het is heel flexibel. Het nadeel is dat analoge berekeningen veel energiezuiniger zijn. Dus dan zit je toch weer een factor 1000 vaak duurder dan een analoge berekening.
Ja, ja. Nou begrijp ik dat een aantal hardwareproducenten dus eigenlijk al bezig zijn. Hè, met die en dan gaat het dus vooral om die digitale variant. Hè, waar je dus makkelijker mee kunt. En er zat ook iets met het makkelijker produceren.
Dus analoge chips. Dan ben je de weerstanden en de condensators in je silicium aan het branden. En het. Dan werk je ook in het zogenaamde subthreshold regime van je circuits. En dat is veel gevoeliger voor precieze maten van de weerstanden. Veel meer variabel. Dus analoge circuits zijn ook zeker in dat regime waarbij ze best snel van waarde kunnen veranderen. Ja, die zijn heel gevoelig. Heel variabel ook. Dus de ene chip is anders dan de andere. Ze zijn vaak zelfs temperatuurgevoelig, wat een lastig probleem is. Want als jouw chip heel anders reageert bij 20 dan bij 30 graden, dan is het toch wel een probleem hoe je daarvoor programmeert. Tegelijkertijd, ja, de eerste, het is dus veel moeilijker om met analoge chips aan de slag te gaan. En het is eigenlijk ook pas het laatste jaar dat daar ook echt dingen mee werken.
Ja.
En in die digitale chips, dat is toch eigenlijk net hetzelfde. Het werkt hetzelfde als wat je kunt simuleren op de computer. Dus dan heb je eigenlijk de chip is dan een versneller. Of iets wat je kunt inbouwen in een telefoon. En die doet gewoon wat je wil dat die doet.
Ja. Nou, ja, eigenlijk roept dat dan toch een beetje de vraag op van... als we eigenlijk al begonnen zijn met het brein als uitgangspositie te nemen voor die neurale netwerken. Waarom is er dan niet meteen voor een efficiëntere variant gekozen?
De historie is dat de allereerste neuronen, of kunstmatige neuronen, waren wel degelijk geïnspireerd door de spiky neuronen. Dus die hadden dat waren drempelneuronen, die zijn in begin jaren 40 al gebouwd. En die hadden een waarde, een uitgangswaarde die 0 of 1 was, geïnspireerd op de spikes van echte neuronen. Maar ja, daar bleek toch wel lastig mee te werken te zijn. En op een gegeven moment, die neurale netwerken, mensen hebben andere ideeën ingebracht. En het idee wat er op een gegeven moment ingebracht is, komt ook uit de neurowetenschappen, namelijk dat echte neuronen, die communiceren weliswaar met pulsjes, maar de informatie... Dat is het idee, dat is nog steeds een belangrijk idee. Het idee is dat die informatie die neuronen versturen... zit hem in het aantal pulsjes wat ze versturen per seconde. Dus de rate, de vuursnelheid. En ja, als je in vuursnelheden gaat denken... dan heb je eigenlijk analoge waarden. Een neuron kan niet vuren, een beetje vuren, veel vuren. Dus, dan heb je een graduele range van waarden... die een neuron van het een naar de ander kan sturen. En dat is de basis geweest voor in eerste instantie perceptrons en later voor diepe neurale netwerken.
Wat zijn precies perceptrons?
Perceptrons zijn een beetje ouderwetse neurale netwerken. Oh ja, okay. met zonder dat er veel lagen in het netwerk zitten. En ook waarbij het neuron eigenlijk lineair reageert op input. Dus het neuron telt al zijn waardes op, weegt de ingekomen waardes met het gewicht, telt ze op en dan... is dat die som is dan de output. Dat zijn lineaire neuronen. En je kunt laten zien dat dat soort lineaire neuronen... eigenlijk helemaal niet krachtig zijn. Dus het heeft geen zin om daar hele grote netwerken van te bouwen. De tweede golf neurale netwerken in de jaren 80... Die kwam ook van de grond... omdat mensen niet lineaire neuronen gingen gebruiken. Dus dan zit er een functie tussen die inputwaarde... en die output van het neuron. Een niet-lineaire functie. En dan kun je opeens laten zien, ook wiskundig... dat je willekeurige... functies tussen wat je erin stopt en wat je eruit wil hebben... kunt gaan berekenen met zo'n neuraal netwerk.
Ja. Ja. Oké. Okay. We praten zo nog verder. Dan gaan we het hebben over wat er nog meer nodig is... om spiking neurale netwerken en neuromorphic computing... zoals het ook wel heet, in de praktijk te brengen. Maar ook over wanneer we de technologie kunnen verwachten... in alledaagse producten, zoals een fitnessbandje. En over de wetenschappelijke uitdagingen die er nog liggen. Oké, Sander, wat heb je nodig om spiking neurale netwerken of neuromorphic computing te laten werken?
Ja, in eerste instantie heb je op dit moment vooral een grote computer nodig. Een krachtige computer, ook met GPU's. Want om onderzoek te doen naar spiking neurale netwerken gebruiken we op dit moment vooral de bestaande deep learning infrastructuur. Dat is niet heel chic, dat is ook relatief inefficiënt. Maar het is wel heel flexibel. En je met een groot genoeg en snel genoeg GPU kun je dan toch interessante dingen doen. Wat dus meer en meer aankomt en gebouwd wordt, is dat we ook digitale spiking neurale netwerkchips of neuromorphic computing chips kunnen gebruiken als in plaats van de GPU. Intel bouwt een chip, de Deloitte, die kunnen wetenschappers inmiddels gebruiken. Die hebben een uitgebreide interface tussen meer algemene software en de versnelling van die software op de chip. Dus voor ons is dat een grote stap vooruit. En de eerste toepassingen daarvan beginnen te werken. Moet ik even zo zeggen, heel voorzichtig. Maar met een gewone GPU en de gewone deep learning software kunnen wij nu ook dingen laten zien als spraakherkenning, gebarenherkenning met allemaal kleine netwerkjes. Bijvoorbeeld ook het herkennen van de ECG-patronen als je zo'n horloge hebt en je meet wat het hart aan het doen is. En daar kun je potentieel allerlei dingen mee doen. En dat zijn ook toepassingen die je ook eigenlijk altijd aan wil hebben staan. Dus die zijn relevant voor het soort toepassingen waar mensen aan denken wanneer dingen energiezuinig moeten zijn.
Ja, en je had het ook nog over dat er ook nog wel iets zit met dat het geheugen dicht moet zitten bij de verwerking. Dat een belangrijk element is van het geheel.
Ja, dus een van de dingen die je in neuromorphic computing nodig hebt is een spiking neuron wordt beschreven door een aantal parameters, variabelen. Maar die zijn specifiek voor dat neuron. Dus elk neuron heeft een aantal bytes nodig om zichzelf te beschrijven. En daarnaast heb je dan nog de bytes nodig om de gewichten te beschrijven. Nou, het gevolg is dat je een neuraal netwerk hebt wat heel veel geheugen nodig heeft, of relatief veel geheugen nodig heeft voor elk neuron. Nou, om dat te kunnen doen en om dat ook energiezuinig te kunnen doen, moet dat geheugen dicht bij de berekening zijn. Als je een willekeurige computerontwerper vraagt over energiezuinigheid, dan zal het eerste waar die over begint is geheugen.
Ja.
Want toegang tot geheugen is niet alleen langzaam, het is ook heel erg duur in energie.
Okay.
Dus neuromorphic computing technologie kijkt ook heel erg veel naar, kunnen we die gewichtenmatrix van waarmee de neuronen verbonden zijn, kunnen we dat bouwen met memristors? Want dan kunnen we heel goedkoop de gewichten uitrekenen.
Wat is een memristor precies?
Een memristor is een specifiek materiaal wat als eigenschap heeft. Het is een vrij nieuw materiaal. Het is er op een gegeven moment heel erg veel hype over geweest. Begin jaren 2000 ongeveer. Toen men dat soort materialen vond. Het zijn materialen waarvan je de weerstand kunt veranderen. Door er slim met de stroom om te gaan. Dus als je de weerstand verandert van een materiaal, dan kun je dat gebruiken om als het ware dynamisch een vermenigvuldiging uit te rekenen. Een optelling. Dus memristors zijn de materialen om op een hele energiezuinige manier een aantal van die variabelen die je nodig hebt lokaal op te slaan.
Ja, oké. Okay. En moet er ook in de software nog dingen veranderen?
Nou, op dit moment maken we dus heel vaak gebruik van software die niet geoptimaliseerd is voor spiking neurale netwerken. En dat betekent dat we geen gebruik maken van het feit dat die neuronen dus eigenlijk niet zo vaak communiceren. Zoals wij het simuleren, communiceren die neuronen gewoon voortdurend nullen. Nou, dat werkt soepel met die software, maar dat is niet efficiënt. Op dezelfde manier hebben accelerators, spiking accelerators, ook algoritmes nodig die kunnen leren op de chips. En dat blijkt nog een probleem op zich te zijn. En dus de standaard leermethode in deep learning, dat is arrowback propagation. Dat is een compute-intensieve manier om uit te rekenen hoe je je gewichten moet aanpassen. En dat is niet zo makkelijk te realiseren wanneer je neuronen uiteindelijk echt op een chip gaat neerzetten.
Mm-hmm.
Dus dan wil je leermethodes hebben die niet voortdurend die credit assignment op die manier moeten doen als arrowback propagation, maar die iets lokalers kunnen uitrekenen. Die bij het neuron zelf op basis van de informatie die lokaal bij dat neuron aanwezig is in zijn geheugen, dat ze die parameters kunnen aanpassen. En dat is nog wel echt een uitdaging om lokale leerregels te maken die dus ook op chips werken zonder dat je hele dure leeralgoritmes krijgt die niet op de chip werken.
Ja. En ik begreep dat ook de grote tech-giganten wel een beetje helpen met frameworks al neer te zetten. Die je toch een beetje op weg helpen al.
Dus er wordt meer en meer geïnvesteerd. En hier loopt Intel voorop, maar ook andere bedrijven zijn er toch wel achter de schermen ook druk mee bezig. Om zowel die laag van hardware naar software te implementeren, maar ook in samenwerking met universiteiten en onderzoekers om algoritmes te bouwen die werken op hun soort chips. En dat is een hele fijne interactie, want eigenlijk was dat heel erg toch wel een groot gok van Intel om een chip te maken voor neurale netwerken die niet werken. Nou, daar worden ook grapjes over gemaakt. Van, ja, waarom zou je met dit soort netwerken aan de slag gaan als ze niet beter zijn? Maar ja, als je geen hardware hebt om die netwerken uit te rekenen, of groot genoeg uit te rekenen, dan zijn die algoritmes die komen er ook niet. Dus je hebt een soort kip-en-ei probleem. Ja, en uiteindelijk hebben ze toen bij Intel gezegd van, nou, we maken gewoon een eerste chip. We luisteren heel goed naar wat mensen denken dat ze nodig hebben. En we bouwen die chip gewoon. En we bouwen die software laag. En ja, dan bouwen we een volgende versie van de chips met alles wat we geleerd hebben. Mm-hmm. Dus er komt binnenkort dan een nieuwe Loyi chip uit.
Ja.
En daar zitten dan heel veel van de lessen die ze geleerd hebben, zitten daarin.
Ja.
En je ziet ook dat andere bedrijven en pas al die lessen aan het oppikken zijn natuurlijk. Van, nou, wat werkt nou? En wat hebben we in de gewone computer ook aan het praat kunnen krijgen? En kan dat nu energiezuinig in onze hardware?
Ja, ja. Nou, leid je dit allemaal af. Hè? Dat heb ik begrepen uit hoe het brein dat doet. Hè? Dat is dus, je denkt haast biologisch onderzoek. Betekent dat ook dat jullie, noem je iets, met een EEG aan de slag gaan? Of hoe werkt dat precies?
Uiteindelijk zijn wij een informatica groep. Ja. Dus ik
al heel breed.
Ik werk samen met mensen die wel echt direct onderzoek doen bij dieren en celkweken. En dat gaat dan vaak natuurlijk met elektroden, zodat je precies kunt meten wanneer de spikes er zijn. Er zijn hele mooie technieken om in de biologie ook die spikes te registreren op andere manieren. Maar dat zijn allemaal groepen die zitten in de buurt, daar werken we mee samen. Dus die kennis komt bij ons van hoe de biologie nou echt werkt. En dan gooien we natuurlijk heel veel weg, want we kunnen niet. De biologie is vreselijk complex. Je moet er toch de essentie uithalen. Maar dat komt ook weer terug. Dus een thema wat, of een onderzoeksrichting die echt snel aan het groeien is, bijvoorbeeld, is neurotechnologie, waarbij mensen proberen een interface te bouwen naar de hersenen door echt rechtstreeks implantaten te doen. Elon Musk is ermee bezig, maar ook anderen dichter bij huis. Er zit een hele goede groep in Amsterdam daar op dat gebied.
Ja.
Maar dan moet je dus eigenlijk, dan ga je weer terug en dan moet je dus in spikes gaan praten met die neuronen. Want ja, echte neuronen praten in spikes en niet in abstracte analoge getallen. Dus daar is interactie met die groep wat dat betreft. Ja. Het is wel heel erg leuk. En Amsterdam is daar bijvoorbeeld ook heel sterk in.
Ja. En ja, wanneer denk je dat toepassingen waar dit soort technologie in zit beschikbaar komt? En in wat voor vorm moet ik daaraan denken dan?
Ja, ik denk dat vrij snel gaat. Want wij weten dat ook voor kleinere chips. Waar mensen echt aan denken van, nou, als wat je van alles en nog wat aan kleine elektronica kunt gebruiken. Ja, die verlaten nu het lab. Daar kunnen we taken mee doen als ECG-analyse of keyword spotting. Hè. Dus als je iets roept dat de computer wakker wordt en vervolgens gaat luisteren naar jou. Daar heb je een heel energiezuinige circuit voor nodig. Dus die chips die dat kunnen doen, die komen nu uit het lab. Ik denk dat het ook voor de meeste techbedrijven niet zo'n heel grote stap is om vervolgens op je telefoonchip een blok te maken wat energiezuinige spike in neurale netwerken bevat. Het kan uiteindelijk in digitale circuits gegoten worden. En die zijn niet eens heel groot. Die techbedrijven kunnen dat allemaal prachtig integreren op één chip. Die maken natuurlijk wel steeds de afweging of je dat wel of niet nodig hebt. Ik kan me ook voorstellen dat juist de super energiezuinige gedeeltes wel als aparte chip op een printplaat verschijnen. Zodat je niet je hele printplaat actief hoeft te hebben
om
iets te doen.
Dat is natuurlijk ook.
Ik denk ook dat heel veel toepassingen zich gaan bevinden in de wearables. Van je slimme horloge die altijd aan is, tot meer medische toepassingen. Waarbij je ook niet de batterij elke 2 uur moet willen vervangen.
Ja, duidelijk. En ja, het voordeel van laag energieverbruik is natuurlijk dat er veel meer lokaal gedaan kan worden. Hè, waar je nu nog heel veel dingen naar een datacentrum moet sturen om te verwerken, kan dat misschien lokaal. Ik kan me voorstellen dat dat ook effecten heeft op privacy en beveiliging. Is dat gunstig, denk jij? Of?
Ja, dat is denk ik vooral een eigendomsverhaal. Want aan de ene kant wordt het altijd een beetje ongemakkelijk van. Letterlijk luisteren allerlei apparaten mee met wat je zegt, omdat in de datacenter die data gebruikt wordt om te kijken of er iets moet gebeuren. Hè, van Alexa van Amazon bijvoorbeeld. Dus daar word je al een beetje oncomfortabel mee. En dan zeg je nou, eigenlijk wil je dat lokaal doen. Dan hoef je die data niet te versturen. Maar ja, als Alexa op jouw smartphone lokaal luistert en vervolgens de vertaalde spraak naar tekst naar Amazon stuurt, dan ben je natuurlijk alleen maar verder van huis. Want het is nog makkelijker voor ze dan om het te doen.
Ja.
Dus met qua privacy, ik kan me voorstellen dat daar wel een hele markt voor ontstaat. Waarbij je producten krijgt van je zegt, ja, maar deze praten niet met het internet.
Ja.
Als jij de monitoring van, god mag weten wat, de deurbel. Dan heb je ook liever niet dat Amazon meekijkt.
Ja.
Wat wel gebeurd is. Dus als je daar, ja, als ik een deurbel uitzoek, ik kijk er wel eens naar. Dan denk ik van, nou, ik vind het wel fijn als dat helemaal lokaal blijft. Gebeurt. En niet aan het internet hangt.
Ja, precies.
Dus dat is een plus. Ja. En je hebt natuurlijk, als je een auto hebt, dan wil je ook niet dat die afhankelijk is van het internet. Dus het niet zozeer met privacy te maken, maar meer met robuustheid.
Ja. Ja, dus dat, nou ja, dat zijn allemaal interessante dingen. Waar zitten voor jou nou de wetenschappelijke uitdagingen de komende tijd?
Ja, dat is een praktische. Dus aan de ene kant hebben we nu resultaten waarvan we laten zien, nou, die spijkerneuraal netwerken die werken eigenlijk praktisch net zo goed. Die zijn veel energiezuiniger, in ieder geval in theorie. En er gaan chips komen. Maar aan de andere kant, wat we niet kunnen, zijn die hele grote neurale netwerken. Onze spiky neuraal netwerk is dan maar vrij klein, honderden, misschien een paar duizend neuronen. Maar ja, om op te schalen hebben we dus als het ware de GPU voor spiky neuronen nodig. Nou, dat zal er wel komen en daar doen we ook zelf ons best voor om het op te schalen. Dus zowel voor hardware accelerators, betere software, die beter die sparseness exploiteert van je spijkerneuronen. En het alles om toch richting die honderden miljard of duizend miljard van Google te gaan schalen. Dat is voor een deel gewoon een technische uitdaging. Wat voor het onderzoek ook een echte uitdaging is, dat zijn de hype in deep learning land op dit moment zijn aandachtsmodellen. Dus die taalmodellen die voor jou de tekst schrijven als je wat keywords geeft. Dat zijn modellen die gebruiken een bepaalde techniek. Dat noemen ze aandacht. Is niet hetzelfde als biologische aandacht om het extra complex te maken. maar ja, daar willen we ook spiky neurale netwerken voor gaan ontwikkelen die dat soort aandachtseffecten gebruiken. En we weten dat aandacht heel belangrijk is ook in het brein. Dat heeft dus net een beetje een andere vorm dan de aandacht in de machine learning. Nou, daar moet een middenweg tussen te vinden zijn. Wat kunnen we nog leren van het brein? Wat kunnen we implementeren van die deep learning ideeën? Echte spiky neuronen bijvoorbeeld zijn niet zo simpel als die we ze nu gebruiken. Die kun je complexer maken. Die kunnen meerdere delen bevatten waarbij aandacht op één deel werkt en waarbij de gewone berekening in een ander deel plaatsvindt. Dus daar zit nog wel ruimte in. En het is nog niet te duidelijk hoe je dat nou op een efficiënte manier bij elkaar brengt. Dus dat is wel denk ik een van de grote uitdagingen in spiky neurale netwerkland.
Denk jij dat er nog meer dingen uit dat brein te halen zijn die we straks kunnen toepassen in de digitale wereld?
Ja, dus dat is een beetje in het vervolg daarop. Dus we weten ook dat aandacht in het brein niet werkt zoals aandacht in de deep learning. Mm-hmm. En aandacht in deep learning is, zoals het nu gebruikt wordt, is heel erg duur om uit te rekenen. Aandacht in het brein is duidelijk efficiënter. Dus daar zit echt iets wat we ook uit de biologie beter willen halen en beter begrijpen. En het andere wat ook echt een ding is dat dus die spiky neuronen, de echte spiky neuronen, uit meerdere ingewikkelder zijn. Die hebben onderdelen. En dat wordt nu genegeerd. Dus, en daar willen we wel echt iets mee. Onder andere, dat is vorig jaar heel fraai werk uit de neurowetenschappen. Dus je hebt een bepaald type neuron in de hersenen zitten, pyramidaal neuronen. En die bestaat eigenlijk uit twee stukken. Die heeft een soort een tuft, noemen ze dat. Dat is de bovenkant van het pyramidaal neuron. En dan een onderkant en die lijkt een beetje op een piramide. Nou, het blijkt dat de informatie die aan de bovenkant en aan de onderkant in dat neuron komt, die doen iets met elkaar. En wat ze met elkaar doen, dat veroorzaakt uiteindelijk bewustzijn. En dat weten we omdat als je dat uitschakelt, de verbinding tussen die twee delen van het neuron, dat je bewustzijn verliest. Het blijkt dus dat op die manier anesthesie werkt. Anesthesie werkt omdat het, als het ware, die boven- en die onderkant van je pyramidaal neuronen ontkoppelt. En je daarmee het bewustzijn verliest.
Nou, Sander, mijn brein heeft in ieder geval weer heel wat opgestoken vandaag. Het is duidelijk dat we ook voor kunstmatige intelligentie nog veel kunnen leren van de natuur. Dankjewel voor je uitleg. Sander Botté is senior onderzoeker machine learning bij het CWI en deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Dankjewel.
Dit was een aflevering van de podcast Super Science die AG Connect maakt in samenwerking met het CWI, het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam, onder meer naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van het CWI. Vond je de podcast interessant? Kijk dan ook eens naar de andere onderwerpen in deze serie die al online staan of in de loop van dit jaar of volgend jaar verschijnen. Tot de volgende aflevering.